geliefde gemeente, wij vragen uw aandacht voor de Heidelbergse Catechisme zondag 31, vraag en antwoord 85. Zondag 31, daarvan de laatste vraag en het antwoord. Daar wordt gevraagd, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Het antwoord luidt al zo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen, hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Letten wij op de christelijke band, toesluiting en ontsluiting. Verleden week zei ik dat ik nog niet wist of ik daar nog op terug zou komen op deze zondagafdeling, maar u merkt dat ik dat wel wilde doen door nog een enkel woord te spreken over die laatste vraag en antwoord, waar het speciaal gaat over de christelijke band. Het zal u al opgevallen zijn dat bij deze vraag begint het met de toesluiting van het Koninkrijk der Hemelen. En bij de vorige vraag ging het over hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het Heilige Evangelie ontsloten en toegesloten. Het woord sluit dus in. En het woord sluit ook al buiten, want die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Maar dat woord, dat verheerlijkt zich tenslotte midden in de verlorenheid, want wij derven alle de heerlijkheid van God. En in dat licht gezien staan wij ook allemaal, krachtens onze eerste geboorte, uit onze ouders, uit Adam, staan wij allemaal buiten de deur. En daarom was het wonder, en is het wonder zo groot, dat de eerste sleutel van het Koninkrijk der Hemelen, dat is de sleutel van het Evangelie, waar sprake is van ontsluiting. En waar sprake is van vergeving en verzoening van al onze ongerechtigheden. Maar nu, vraag 85 stelt een andere zaak aan de orde. Een zaak, zou je zeggen, die, ja, op het eerste gehoor, wel begrijpelijk is, maar toch ook niet zo makkelijk te verklaren is. En toch weer wel ook. Nu gaat het over diegenen die in de gemeente van de Heer Jezus Christus zijn opgenomen. Die naar zijn naam zijn genoemd in de heilige doop en die zijn naam hebben beleden. En die zijn dood verkondigen. Daar gaat het nu over. Hier worden wij geconfronteerd met een hoogst ernstige zaak. Namelijk deze zaak. Dat al is het dat zijn naam werd beleden, dat zijn dood werd verkondigd, dat wij het teken dragen van zijn verbond, dat dat toch op zich nog geen garantie is dat het zo goed is en goed gaat. Daarom hoeven wij nog niet de kerk, de gemeente, te zien als zo'n vergadering van huichelaars, praatchristenen, schijnchristenen, mondchristenen, tijdgelovigen. Ach, God de Heere bewaar ons. Je kunt merken aan deze vraag en het antwoord dat het eigenlijk wel heel ingrijpend is als er zulke dingen plaatsvinden dat het woord blijkbaar niet genoeg is, het woord der vermaning, en dat dat woord gevolgd wordt door de christelijke bang. Bij bang denk je aan verbannen of verbanning. Je werd er buiten gezet. In onze taal is het woordje bang in zijn Indo-Germaanse afkomst van de betekenis spreken. Langzaam aan heeft het de iets sterkere betekenis gekregen van uitspreken. Ten slotte kreeg het de betekenis van uitspraak. En dan een uitspraak die rechtsgeldigheid heeft. Je zou zeggen min of meer een juridische uitspraak. Maar wij, over het algemeen, begrijpen wel wat er met bang bedoeld wordt. Wij denken dan eigenlijk niet zozeer aan spreken en uitspraak, hoewel we daar natuurlijk niet omheen kunnen. Wij denken meer aan het feit van, vroeger werden ook mensen, als ze erg moeilijk of lastig waren, die werden bijvoorbeeld uit een stad verbannen. En dan moesten ze zo'n stad verlaten, soms zelfs het land verlaten. En Napoleon, dat leren de kinderen op school, die werd ook verbannen. Die mocht niet meer in Europa komen, maar die werd verbannen naar een eilandje. Hij mocht niet geen voet meer op de vaste wal zetten. En nog kom je het woord wel tegen bij de Engels sprekende mensen, als er een ban wordt uitgesproken, bijvoorbeeld over een land of een staatje. En dan mogen ze daar geen goederen meer aan leveren. En dan wordt zo'n land, nou, het wordt gewoon helemaal genegeerd, alsof het niet bestaat. En in Zuid-Afrika kun je ook door een politieke banning getroffen worden, dat je dus, ja, je wordt uit een bepaald woongebied uitgezet, of je wordt als persoon het land uitgewezen, enzovoorts. Je voelt wel, al die dingen hangen ook echt samen in het algemeen met een juridische, of in ieder geval een strenge uitspraak, waardoor iemand wordt getroffen op een zodanige wijze dat hem of haar de plaats wordt ontnomen waar ze wortelden, waar ze woonden, waar ze leefden. Nou heb je ook in de kerk een christelijke ban, een sleutel waarmee de deur op slot gedaan wordt. Niet zozeer dat iemand, als die zich normaal gedraagt, niet meer in de kerk het gebouw mag komen. Dat is open. Maar wel dat iemand als lid van de gemeente wordt afgesneden. Dat hij dus niet meer aan het avondmaal mag komen. En ook dat het sacrament voor de kinderen, zijn of haar kinderen, eventueel geweigerd kan worden. In feite word je er dan dus buitengesloten. Je hoeft niet naar een andere plaats te verhuizen. Je kan er nog bij zijn, maar toch heb je gehoord dat je er niet meer bij bent. Er is een uitspraak over je gedaan, dat je vervallen bent van de kerkelijke, gemeentelijke, evangelische zegeningen. Wat is het moeilijke daarin? Het moeilijke is dit. Je kunt het de duivel en de zonde niet gewonnen geven dat dat kan gebeuren. Je weet weliswaar dat wij tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Je weet ook uit het woord van God, dat een eerlijk woord is, hoe het menig van Gods kinderen is vergaan. En toch, er is zoiets pijnlijks in, iets smartelijks, en dat hoop ik dat wij dat ervaren mogen. Dat er bij de christelijke band, in het openbaar of in het verborgen, tranen vloeien. Dat er verdriet is. En dat door de geest der genade en der gebeden er ook gebed is. U voelt wel aan dat die christelijke band niet direct aan de orde komt wanneer mensen vallen in het kwaad. Het is een volmaakt man, zegt de schrift, die in woorden niet struikelt. En wij struikelen allen in velen. En wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd van overtredingen. Wie kan zijn hand in de boezem steken en hem rein weer uithalen? Wij zijn allen zondaren. De zonde waar de christelijke band uiteindelijk als een sleutel die de deur sluit wordt gehanteerd. Dat is de zonde van het continu volharden in het kwaad. De christelijke band is dus niet zomaar aan de orde. Dat maak je haast nooit mee. En zeker niet een christelijke ban. Je hebt wel eens een kerkelijke ban waarvan je je afvraagt, is die ook christelijk? Maar daar heb ik al iets over gezegd, dus daar ga ik nu niet verder op in. Het gaat erom dat die ban op bevel van Christus wordt toegepast. Niet naar menselijk goeddunken. Ik heb dat nog maar één keer in mijn leven meegemaakt. En ik heb daar in die periode dat ik dat als jongen meemaakte, of jonge jaar of 20, 25, heb ik daar mijn twijfels over gehad. En die heb ik nu nog. Of dat het werkelijk een zaak was voor de christelijke band. Soms kroop de gedachte op bij me. Zou die dominee dat zelf hebben willen doen? Ik heb het jou eens verteld, maar die man, tot grote verbazing, stond hij op een keer in de verkiezingstijd op de lijst voor de communistische partij. Nou, op een dorp, dat begrijp je wat dat betekent. Nou was die man door een huwelijk met een gelovig iemand, was die man in de kerk gekomen. Hij had zich aan de kerk verbonden, was trouw in de kerk. En die man, ik kan het zijn gezicht nog zo goed voor me halen. Hij zat in de middenbank en hij op de zijbank en we keken zo elkaar in het gezicht. Maar die man stond op de lijst van de communistische partij. Heb je dat gehoord? Oh, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? En als je dan nog niet zo'n beste naam hebt, weet je wel. Wij hadden nogal eens van die aparte type van mensen in de gemeente. Dan was dat de druppel die de emmer over deed lopen. Nou heette die man, die heette Schaap. En het was net een schaap ook. Het was een beste, een leuke, een joviale kerel die... Nou, ik denk dat het meer onkunde was. Ik denk dat hij amper iets wist van Marx of Lenin of wat dan ook en al die toestanden weer. Dus die man die dacht vast, zo denk ik erover. Ja, dat is tenminste eerlijk. Zo moet het gaan. Verdelen de zaken. Enzovoorts. Maar ja. Die man werd toen een paar keer vermaand enzovoorts enzovoorts. En tenslotte werd de christelijke band erop toegepast. Ja ja, toen kwam hij ook niet meer in de kerk. Zakte die langzaam af en hij kwam niet in de gemeenteraad ook. Want hij werd niet gekozen geloof ik. En toen stond het schaap eigenlijk buiten alles. Ja, ik heb me inderdaad meer dan eens afgevraagd. Kun je zoiets nou doen? Dan zullen er misschien bij zijn in ons midden die zeggen, natuurlijk, dat is toch ondenkbaar. Hoe kun je nou zo iemand handhaven? En wie gaat er nou op een lijst staan en dan in een dorp voor de CPN? Nee. Goed, maar dan zou je de situatie beter voor moeten kennen en de achtergronden. Dan zou je oordeel wat genuanceerder zijn. Maar verder heb ik toch zoiets nooit meegemaakt. En misschien jullie ook niet. De christelijke band, die wordt maar zelden toegepast. En voordat die toegepast wordt, dan hoort het eigenlijk ook nog, tenminste dat is in Nederland wel gebruikelijk onder de protestante kerken, dat men contact opneemt met andere kerkenraad of klasses om de zaak te bespreken. Omdat het zo ontzettend ernstig is. Omdat het niet zomaar wat is. Als naar het bevel van Christus, een mens, buiten de gemeenschap van de kerk gesloten wordt. En, zegt de Heidelberger, en zegt het woord, ook buiten de hemel. Want wat jullie binden zullen, zegt de Heer Jezus, tot zijn gemeente, vertegenwoordigd in zijn discipelen, dat zal in de hemel ook gebonden zijn. En wat jullie ontbinden op aarde, dat zal in de hemel ook ontbonden zijn. Dus je voelt wel aan, je moet wel goed weten wat je doet. En er mag wel veel gebed voor zijn in zulke zaken, eer men tot die stap komt. Maar als men dan ook op een rechte wijze tot die stap komt, dan is het ook vreselijk. Meestal hebben de mensen voor die tijd al lang bedankt en hun lidmaatschap opgezegd of zoiets. En komt het er niet van. Maar als het er wel van komt. Dat schaap bijvoorbeeld, dat zat schaap achter alles aan te horen. En voor die er goed en wel, denk ik, tot hem doorgedrongen was, zat hij al in de kerkelijke band. Maar ik bedoel, als dat nou werkelijk gefundeerd is in het woord van God, nou, dan is het heel erg. Dat is heel erg. Wanneer komt die band nou aan de orde? Als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam, dat wil zeggen de naam van Christen, voeren. En die naam vasthouden. En het proberen te verenigen met die naam van Christus. Hun verkeerde weg en de naam van Christus. Als volgens het bevel van Christus degene die onder een christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Ook de leer. Wij zijn genegen om dat punt, nou ja, om dat helemaal maar niet in overweging te nemen. Het leven, dat is belangrijker. Kijk, als iemand continu op een zondeweg wandelt, in overspel of in diefstal of in hoererij of in dronkenschap of wat dan ook, continu en er is geen ver, dan kun je indenken dat je zegt, ja, dat kan niet. Dat klopt niet, want die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Maar christelijk, onchristelijke leer. Ja, en toch wordt dat zelfs eerst genoemd. Waarom? Omdat vaak het onchristelijke leven een gevolg is van de onchristelijke leer. Dat heeft zijn toelichting nodig hoor. Dat zeg ik erbij. Want over het algemeen is het vaak zo dat je mensen die pretenderen de zuiverste, de meest orthodoxe leer te hebben, dat daar achter de schermen ontzettend veel gebeurt wat het daglicht niet mag zien. En toch houden we vast dat we de leer hebben. Maar dan is het ook echt verworden tot een stuk leer. Waarin de woorden eeuwige rampzaligheid, verdoemenis. En tenzij iemand wederom geboren worden, schering en inslag zijn. Waar men heel gemakkelijk onbekeerd kan zijn. En dat onbekeerd houdt dan tevens een soort vrij brief in. Ach ja, je weet nou eenmaal. Je weet nou eenmaal dat je onbekeerd bent, dus ik heb wat meer speelruimte dan een ander. Die zegt dat hij bekeerd is, die moet dan ook echt bekeerd wezen. Als ik daar iets op aan te merken heb, nou dat wil er dan bij mij niet in. Zo praat men, zo denkt men. Maar een onbekeerd mens, nou ja, laten we hopen, als ik bekeerd word, dan wordt alles anders. Dat weet ik zeker, als ik bekeerd word, dan wordt alles anders. Dan doe ik dit niet meer, dan doe ik dat niet meer. En dan leef ik echt zoals het moet. Ik zeg het misschien een beetje eenzijdig belicht, maar toch, je denkt misschien, zou dat nou echt gebeuren? Dat is echt zo. Omdat wij zulke boze harten hebben. Kijk, als in de christelijke leer de liefde ontbreekt, welke de meeste is, dan krijg je dat. Als je nooit hoort, Absalom, mijn zoon, was ik voor u gestorven. Als je nooit hoort, kom, laten we zingen. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Dan krijg je dat kouwen. Dan krijg je dat steenharde, dat ongevoelige. Dan krijg je dat dode, dat ook een dodelijke werking heeft onder de mens. Alsof er geen God in de hemel is, geen levende God. En geen zaligmaker van zondaar. Kijk, dan lijkt het wel, dan is het misschien wel een leer. Een leer. Maar het is niet de christelijke leer. Niet de christelijke leer. Dan worden we alleen maar gewaar als kinderen, als zondaren, dat het onze eer te na komt dat jij dit of dat doet. En dat kun je toch niet maken. En je weet toch wel wat er staat geschreven. Dat dringt meestal niet zo diep door. Maar wanneer het de christelijke leer is, dan, als het goed is, en het is goed wat van Christus en de Heilige Geest komt, dan is er tegelijkertijd de afwijzing en het vasthouden. Dat is heel eigenaardig. Je kunt eigenlijk niet loslaten. Al mis je misschien de woorden om wat er in je hart omgaat, om dat uit te spreken. Je weet niet hoe je de ander moet laten voelen. Maar net dat je nee zegt aan de ene kant, tegen de zonde, voor jezelf of voor de ander, zeg je eigenlijk ja tegen dat mensenkind. Kom, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom, door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedier. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wanneer heb je een christelijke leer? Als wij van Christus zijn. Als wij enigermate Christus kennen uit het woord en door de geest. Waarom? Dan is er, als het gaat over de tucht en over de band en over censuur, want die christelijke band die komt niet à la minuut, dat begrijpt u wel. Er staat hier, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijn. Daar ga ik nu niet op in, maar je weet zelf al, je hebt allerlei trappen. Stille censuur, eerste, tweede trap van censuur. Zonder dat het tot een openlijke uitspraak komt. Daar ben je zomaar niet ineens. Dat is een lange weg. Maar als het over die dingen gaat, hoe is het dan met jou? Met mij? persoonlijk. Hoe is het dan met ons? Kunnen wij dan instemmen met wat Huet schreef? Geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. De christelijke leer en de christen, die zal iets openbaren door de genade van God van wat in Christus was. Zijn eigen farizeeërs natuur zal het niet winnen. Zijn rechtsgevoel voor anderen zal niet de doorslag geven. Als het puntje bij het paaltje komt, gaat hij eerst zelf voor de bijl. Alleen vanuit de stand van een arme zondaar, kan de christelijke band en de christelijke leer verkondigd worden. Dat staat voor mij vast. En anders is de inquisitie. Anders verschilt het niet zo gek veel van het wurgen en branden en moorden uit voorgaande eeuwen. Dan komt de mens voor de draad. Maar als het christelijk is, ook al kun je het niet zo onder woorden brengen, want ik kan me indenken dat ook moeilijk is, dat je de Heere daarom vragen mag. Heere, geef me alsjeblieft de goede woorden, of de goede houding. Ik ben zo'n ellendeling, ik ben zo'n fariseer. Ik weet het zo goed voor anderen. Helpt u me toch alsjeblieft. Toch zal een ieder die te maken krijgt met de tucht, met de censuur, met de ban, die zal zelf voor het aangezicht van de Heere moeten weten: mijn zonde en mijn overtreding bedek ik niet. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Onchristelijke leer, dat kan natuurlijk op allerlei terreinen zijn. Je moet dit niet te eenvoudig zien in die zin dat ieder die een afwijkend accent heeft, dat gelijk onchristelijke leer is. Nee, het gaat natuurlijk over de hoofdzaak. Als iemand leert dat Christus een voorbeeldig mens is geweest en meer niet, dan is dat een onchristelijke leer. Als iemand leert dat we niet uit genade zalig worden, maar dat we zelf door onze eigen werken de hemel kunnen verdienen, is dat een onchristelijke leer. En zo zijn er natuurlijk meer zaken te noemen waarbij middelijkerwijs de christelijke leer bij staat of valt. En leven, daar heb ik al iets van gezegd, dat continu onchristelijk leven, dat compromis sluiten met de ongerechtigheid. Jullie hebben gehoord, en dat is een hele mooie illustratie ook, uit de Korinthebrief. Er is heel wat aan de hand bij die mensen, en toch zijn ze, zegt de apostel, opgeblazen. In die zin, ze verbeelden zich heel wat, dat ze een goede christelijke gemeente zijn. En nou zijn er heel wat dingen aan de hand, met het avondmaal en met allerlei dingen, met partijschappen, ruzies, fetes onderling. Maar in dat hoofdstuk dat ons is voorgelezen, daar komt dit aan de orde, dat iemand op zo'n verschrikkelijke wijze in de zonde leeft, dat hij leeft met de huisvrouw van zijn vader. Er is niemand die wat zegt. Ge zijt nog opgeblazen. Paulus zegt, wat verbeelden jullie je wel? Dat dit zomaar doorgang vindt. Dat kan niet, zegt hij. En ik wil direct in de geest een vergadering met jullie. Door de geest van Christus die in ons is. En ik besluit, hij was een apostel des Heren, dat deze man uit het midden moet worden weggeweerd uit de gemeenschap. Die man moet buitengesloten worden, buiten de christelijke gemeente. Hij moet overgegeven worden aan de Satan. Dat is vreselijk. Ja, zegt hij, dat moet. En jullie houden je daaraan. Doet die kwade, die boze uit je midden weg. En begrijp me goed, zegt de apostel. Jullie kunnen je uiteraard niet onttrekken van alle hoereerders en noem maar op wat er in deze wereld rondloopt. Want dan zou je wel uit de wereld moeten gaan. Je hebt je gewone burgerlijke en maatschappelijke omgang en verplichtingen. Maar, zegt hij, daar oordeel ik niet over. Die buiten zijn, die worden door God geoordeeld. Maar die binnen zijn, dat gaat ons aan. Dat gaat jullie aan, zegt de apostel. En daarom, doe die boosdoener uit je midden weg. Want het is een aanfluiting voor het christelijk geloof en het christelijk leven. Kennelijk heeft die man ook nergens naar geluisterd. Daar heb je nou zo'n geval. Dat er gewoon gezegd wordt, verklaard wordt, dit kan niet. Zo'n schandelijk leven, waar de heidenen zich nog voor schamen. Dat bij jullie geleefd wordt in de gemeente. Dit kan niet bestaan. Broederlijk vermaand. Ja, eerst door elkaar. Dat is ook wat. We hebben allemaal zo de gewoonte om bij elkaar of voor onszelf de zaken keurig op een rijtje te zetten. Daar gaan we allemaal mank aan. Denk ik. Ik en jullie. Dan weten we precies hoe het moet. Maar die broederlijke vermaningen en zusterlijke vermaningen, die slaan op de verhouding onderling in de gemeente. Niet in de eerste plaats, ja, die kerkraad dit en die kerkraad dat, of die dominee dit en die dominee dat. Je moet wel eens meer dit en meer dat. Je moet bij je eigen beginnen. Broederlijk vermaand. Dat is heel wat anders dan rechterlijk bestraft. Broederlijk vermaand houdt in dat jouw gesprek, jouw tip die je aan een medebroeder of zuster geeft, dat die gedragen wordt door de familieband. De geestelijke familieband. Jij hoort er toch ook bij. Jij hebt toch ook die naam beleden. Dat is broederlijk. Broederlijk is niet wat ik nog onlangs hoorde. Een briefje door de bus frommelen van zaterdag op zondagnacht. Dat je opgehouden bent lid te zijn of opgehouden bent ouderling te zijn. Zulke soort methodes. En dat s'avonds laat, of dat s'avonds laat de ramen opengaan ergens. Er is ouderlingenbezoek geweest, die zijn dan even, die hebben eens even de puntjes op de i gezet. En er is zo geschreeuwd en gebonkt dat mensen uit het raam hangen, omdat ze op straat nog elkaar uit staan te schelden. Dat is niet broederlijk. moet iets gebeuren, dat voel je wel aan. Dat Christus door het geloof in de harten woonde. Dat is nodig. Anders kan het niet. Anders kan het niet. Ik wil niet bouwen op onze menselijke mogelijkheden. Probeer me daar niet op te vangen. Want ik weet het wel. Wij hebben dat niet van onszelf. Wij zijn gewoon die fariseërs of die wetgeleerden die eens even op onze manier zaken, de zaak op orde zetten. En dan zijn we er zo bij. En die moet een schop hebben en die krijgt een dreun en die kun je beter schrappen enzovoorts enzovoorts. Zo zijn wij. Maar dat is niet broederlijk. Bij broederlijk, daar komen tranen bij te passen, geen krokodillentranen. Wees nou eens heel eerlijk voor het aangezicht van de Heer. Heb je ooit wel eens een traantje gelaten om een broeder of zuster? Of om je kind, je zoon of je dochter? Het hoeft niet in het openbaar, maar stilletjes dat de Heer het weet. Heb je ooit wel eens een traan gelaten om je eigen ongerechtigheden, je eigen schuld? Kijk, dan ben je precies geknipt om in de gemeente te zijn. Om tucht te oefenen. Dan broederlijk vermaard zijn. Wij zitten gewoon te peuren in een andermans kwaad. Dat geeft een soort voldoening. We willen het naadje van de kous weten. Er is een soort geestelijke zelfbevrediging in. Om precies te weten, wat is er nou gebeurd? Heeft hij dat nou echt gedaan of niet? En moet jij het maar vertellen. Wat weet jij er nou precies van? Herken je deze schelm, deze duivelse geest, in je eigen? O, vraag dan aan die trouwe God. Heere, vergeef. Heere, vergeef. Leid mijn voeten op een rechte weg. Op een eerlijke weg. Want ik ben zo'n pooier. Ik heb wel eens gezegd, van die vliegen waar die slagers zo'n hekel aan hebben. Die akelige bromvliegen. Wij zeiden vroeger maaienscheiders. Die overal op afkomen. Op iedere vuile zak, op iedere stukje vlees. Overal komen ze op af. Dat hebben wij bij alle dingen nodig. Om broederlijk te kunnen vermanen. Want dan geloof je echt en waarachtig dat die zielenpoot, die hals, die gevangene, dat is een broer van je. Dat is een zuster van je. In de volle zin van het woord en nog meer. Want het is kerkelijk, gemeentelijk, christelijk. Kijk, en dan is het erg. Als er dan niet geluisterd wordt. Waarom? Zeg je nou, dat zal ik eens even lekker vertellen. Nee. Als meerdere malen zo gezegd in een persoonlijk contact op bepaalde dingen gewezen is. Dan de gemeente zeggen. De Heidelbergen die corrigeert het of corrigeert het niet. Maar hij verduidelijkt het gelijk. Dat wil niet zeggen dat je huisje op huisje af moet zeggen. Joh, dit en dat en dit. Nee, de kerkraad. En die gaan er dan naartoe. Niet allemaal. Natuurlijk niet. Of zijn tweeën of zo. En dan begint die weg nog eens opnieuw, die jij persoonlijk als gemeentelid hebt bewandeld, die gaat de kerkraad ook bewandelen. Christelijk, broederlijk, tjoh, tjoh. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, bij de mens is het onmogelijk. Bij de mens is het onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan krijg je dus zogenaamd aan het eind wie dan. Als niets en niemand helpt, dan wordt er gezegd, broeder of zuster, u mag geen deel meer nemen aan het heilige avondmaal. Sacramenten ook. Bent u van buiten gesloten? En zoals het zo gaat en is, sluit Christus u ook uit van zijn koninkrijk. Want hij zegt, geen hoereerder of overspeler, geen lasteraar zal mijn koninkrijk beërven. En het is wat. En als daar dan niet een of andere rechter naast je zit, maar een broer, die uit of inwendig huilt, omdat hij het niet los kan laten, hij kan het niet overgeven. Nee. Dat de Satan de overwinning. En toch moet hij het doen. Uit liefde moet hij het doen. Uit liefde. Want het woord des Heren is de waarheid. Dat is heel erg. En toch. Ik zei, de liefde is de achtergrond. Niet mijn farizeeërs natuur. Niet mijn rechtsgevoel. De liefde. Daarom staat er en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen. Zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Is dat de bedoeling? Eigenlijk wel. Paulus zei het al in 1 Korinthe 5, ik geef die man aan de Satan over, opdat de geest behouden mag worden in de dag des Heren. Daar kun je over twisten op welke geest ziet dat. Ik hoop dat het de geest van die man betreft. Dat Paulus dit bedoelt, laat hem los. Laat hem maar als een speelbal gebruikt worden door de vorst der duisternis. Misschien kost het hem alles, zijn gezondheid en zijn leven. Maar in de hoop dat straks toch de erkentenis volgt. Ik heb gezondigd. O God, wees me genadig. Dat hij behouden mag zijn. En in 2 Korinthe 2, daar kom je weer zoiets tegen. Wat hier geschreven staat. Paulus is bezig om te vertellen, ja, bedroefd, ja, hij heeft ze bedroefd. Ze hebben waarschijnlijk ook geluisterd, het is wel zeker. En die man, die is weggedaan uit het midden. Ik hou nou even de gedachte vast dat het over dezelfde zaken ging. Die man die is er buiten gezet en die man is zo bedroefd geworden, die man die lijkt wel in de wanhoop te verzinken. Die man zit daar als een gebroken mens, zit hij daar. Ja, dat kan ook God alleen maar. Die man zit daar als allerafschuwelijkst. In zijn waarneming. Alles verknoeid en verzonden. Hij mist de vrede Gods voor zijn hart. Hij mist de vrijmoedigheid. Alles, alles is die kwijt. Daar heb je nou de christelijke band. Daar komt de liefde. Broeders, ga naar die man toe. Laat die niet verslonden worden door de droefheid dat er niks meer van hem overblijft. Dat hij zijn verstandje niet verliest. Of noem maar op, ik praat tegen heel menselijk. Vergeef het hem, ik vergeef het hem ook, zegt Paulus. Ik vergeef het hem, neem hem aan. Laat hem binnen. Want dat is toch de bedoeling? Binnen. De bedoeling was niet buiten. Maar de bedoeling is ook onder dat laatste ernstige van de christelijke band. Binnen, medicijn. Het is wel een sterk medicijn. Maar God kan het gebruiken. God kan het toepassen. Ja, zegt de catechismus, wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Staat er wel bij. Kijk, je bent zomaar ineens niet aan de christelijke band toe. Daar gaan heel wat woorden en situaties aan vooraf. Nou, zo wil de Heidelberger zeggen, zo moet je ook voorzichtigheid betrachten als iemand opeens zegt, ja, ik heb het verkeerd, ik heb gezonden. Beloven en bewijzen. Of het nou uitkomt in ons leven dat het ernst is. Niet dat we nou opeens volmaakte mensen zijn. Dat zijn we nog nooit geweest. Maar of dat het ernst is. Schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. O geliefde gemeente, op zulke momenten, juist als het over zulke ernstige dingen gaat, voel ik zo sterk de band van de liefde, die uit God is, die er is om Christus wil. Die wordt vaak bedekt door de onvrijmoedigheid. Bij u, bij mij. En dat brengt weer mee dat we het op onszelf zitten op te kouwen. En dat we er niet uit kunnen komen. Ik zeg dit uiteraard. Omdat zulke dingen kan de Heer je laten zien. Anders heb je er geen eens erg in. En daarom vragen we ook de Heer daarom. Dat hij dat ons wil geven. Nou is er vaak een vals schaamtegevoel. Kan ook het gevoel zijn van, oh, moet jij daar nou wat van zeggen? Moet jij daar nou op ingaan? Moet jij daar nou naartoe gaan? Wie ben je zelf? Als je de genade kent van de Heer Jezus Christus, ja, dan kan het. Dan mag je ook die Heere vragen. Heere, neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Dat ik uw wegen aan de zondaars door mag geven. Wat is dat groot, zeg. Als we zo bij elkaar in de familie zitten. En dat we niet van alle kanten afgeleid worden door bijkomende dingen. Bijkomende gedachten. Allerlei dingen die te maken hebben met anderen, met mensen, met dit. En die niet te maken hebben met dat wij op reis zijn, samen. Als een stelletje zondaren op reis door het leven. Naar onze eindbestemming. God geef ons die genade. Meer en meer. Opdat, en ik bedoel het niet sentimenteel. Maar dat we toch in de geest of letterlijk de arm nog eens om elkaar heen mogen slaan. En zeggen, kom. Kom, er is een deur der hoop geopend in het dal van Achor. Door Jezus Christus, die een vloek, een ban wilde zijn. Ten slotte, Wij zijn toch in principe allen dragers van de ban. Omdat wij God op het hoogst hebben misdaan. Dat we dan ook zagen in die Christus die een ban geworden is voor ons, geloven mogen. En uit hem de kracht mogen ontvangen. Om elkander aan te nemen. Zoals Christus u aangenomen heeft. Zonder dat het verwatert in een goed praten wat kwaad is, in een wit noemen wat zwart is, maar gedragen door de geest van Christus. Amen.